vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben Nina Herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Ratno Marsudi benadrukte in een persverklaring op woensdag dat de evacuatie van 10 Indonesische burgers uit de Gazastrook nog steeds elke dag wordt geprobeerd. Te midden van de toenemende escalatie van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Ze zei ook dat zij zal blijven communiceren met het internationale comité van het Rode Kruis en verschillende partijen die zouden kunnen helpen Indonesische burgers veilig te evacueren op basis van gegevens van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken bestaan de 10 Indonesische burgers die nog steeds vastzitten in Gaza uit 3 Mercy vrijwilligers die in het Indonesische ziekenhuis verblijven en 7 mensen uit Indonesische families die getrouwd zijn met lokale bewoners. Vice-minister van Handel van Indonesia Jerry Sambuaga was woensdag een spreker tijdens een zakenlunch op de Indonesische handelsbeurs in Tangerang, Banten. Jerry zei dat de Indonesische auto-industrie een belangrijke rol speelt in de nationale economie, vooral op het gebied van exportactiviteiten. De auto-industrie absorbeert ook een groot aantal geschoolde werknemers, wat een aanzienlijk multiplicatoreffect heeft op de regionale en nationale economie. Maar zijn grote potentieel en significante groeitrend zijn er nog steeds mogelijkheden voor verschillende internationale handelssamenwerkingen om een bredere markttoegang te openen voor de Indonesische export, inclusief de automobielsector. Het ministerie van Handel merkte op dat er op de eerste dag van de 38e Trade Expo Indonesië in slaagde 99 handelscontracten ter waarde van 4,9 miljard Amerikaanse dollar te drukken. Vice-minister van Handel van Indonesië Jerry Sambuaga hoopt dat de ondertekening van het handelscontract kan resulteren in de concrete, duurzame transacties. Bij de ondertekening van handelscontracten waren dit keer 18 partnerlanden betrokken. De 5 grootste transacties kwamen uit India, Nederland, Japan, Maleisië en de Verenigde Staten. Dat was het nieuws. Voice of Indonesia met diplomatieke hoek. Ter ondersteuning van de ontwikkeling van ontwikkelingslanden versterkt Indo-Indonesische regering ontwikkelingssubsidie die worden verdeeld via de hulp van Indonesische vertegenwoordigers in verschillende regio's in samenwerking met het Indonesian Development Cooperation Fund Institute. Een van deze ontwikkelingssubsidies werd op 16 oktober aan Namibië toegekend. Door het bezoek van waarnemend directeur van Namibische Maritieme en Visserij Instituut, Julia Manuel Ibwima, aan de Indonesische ambassade in Windhoek, werd een subsidieovereenkomst ondertekend door de Indonesische regering aan de NAMFI in de vorm van training voor capaciteitsopbouw bij de Indonesische ambassade. Internationale Maritieme Organisatie Training van Trainers Model Cursus 6,09. De coördinator van informatie, sociale en culturele functies van de Indonesische ambassade in Windhoek, Ari Hadiman, verwelkomde de ondertekening van subsidieovereenkomst. Volgens hem zal het trainingsprogramma TO Team IMO Model Course 6.09 Demand jelek hubrun and fanami via in the maritime sector of Vertagen and under someone working smooth located in the maritime sector opening. On the send, say Julia Manuel, the director of the Namibian Maritime and Fisheries Institute, that Namfi, been court the full name and self restricted fund the deal-namers and the TOT training this order deal-namen and activities in Jakarta in November 2023. Dit werd overgebracht toen ze het volgende onschuldige stappen ondernemen om de subsidieovereenkomsten uit voor te leggen. TOTIM Ommodel Cursus 6,09 is een opleiding gericht op instructeurs die in de maritieme sector. Door deze training hoopt men dat de capaciteit en kwaliteit van instructeurs bij Namfi zal toenemen, zodat zij kwaliteitsarbeiders in de maritieme sector kunnen opleveren. De trainingsactiviteit TOTIM Ommodel Cursus 6,09 zal worden bijgewoond door 20 Namibiërs. Het is de bedoeling dat deze activiteit in november 2023 zal worden gehouden door het Human Resources Development Agency van het ministerie van Transport in Jakarta. Dat was Diplomatieke Hoek.
We beginnen het programma van vandaag met de tragedie van Bintaro op 19 oktober 1987. De tragedie van Bintaro was een ernstige botsing van twee treinen in het Pondok Betonggebied Bintaro, Zuid-Jakarta op 19 oktober 1987. Het ongeval was het ergste ongeval in de geschiedenis van de spoorwegen in Indonesië. Dit evenement greep ook de publieke aandacht en van de wereld. Onderzoek naar het incident toonde de nalatigheid van Sudimara Station, officieren die vanuit de richting van Rangkas Bitung een veilig signaal aan de trein gaven, hoewel er geen veilige verklaring van Kebayoran Station was. Dit gebeurde vanwege de volledige rijstrook op het Sudimara Station. En luisteraars, nu gaan we naar de gebeurtenis van 19 oktober 1999. Oost-Timor is officieel vrijgelaten uit Indonesië. Oost-Timor of Timor-Timor is een voormalige Portugese kolonie grondgebied dat deel uitmaakt van het grondgebied van de Republiek Indonesië. Oost-Timor maakte deel uit van de Indonesische provincie tussen 17 juli 1976 en 19 oktober 1999. Destijds was de provincie de 27e Indonesische provincie. Oost-Timor integreert met het grondgebied van de Verenigde Republiek Indonesië nadat het 450 jaar lang door Portugal is gekoloniseerd. De provincie beslaat het oostelijke deel van het eiland Timor, het eiland Kambing of Atauro, het eiland Jaco en een exclave in West-Timor, omringd door de provincie Oost-Nusa Tenggara. Oost-Timor werd officieel de staat Timor-Leste op 20 mei 2002. En luisteraars, we beëindigen vandaag editie met de gebeurtenis van 19 oktober 2005. De rechtszaak van Saddam Hussein begon. Het proces van Saddam Hussein is een proces dat door de Iraakse voorlopige regering werd uitgevoerd tegen de verdreven Irakese president Saddam Hussein wegens misdaden tegen de menselijkheid tijdens zijn regering. De voorlopige autoriteit van de coalitie stelde de oprichting van een speciaal Iraks hof voor, bestaande uit 5 Irakese rechters op 9 december 2003, om Saddam Hussein en zijn hulp bij oorlogsmisdaden tegen de menselijkheid en genocide. Saddam werd op 13 december 2003 gearresteerd. De eerste rechtszaak begon voor het Iraakse speciale tribunaal op 19 oktober 2005. In dit geval werden Saddam en 7 andere beklaagden berecht voor misdaden tegen de mensheid met het oog op de gebeurtenissen die plaatsvonden na de mislukte moord in Dujail in 1982. Een tweede afzonderlijk proces begon op 21 augustus 2006 en beschuldigde Saddam en 6 van de verdachten van genocide tijdens de Al-Anfal-campagne tegen Koerden in Noord-Irak. Saddam werd ook bij verstek berecht voor gebeurtenissen tijdens de Iran-Irak-oorlog en de inval in Kuwait, waaronder oorlogsmisdaden tegen de menselijkheid en genocide. Op 5 november 2006 werd Saddam ter dood veroordeeld door ophanging. Op 26 december werd het hoger beroep van Saddam afgewezen en werd de doodstraf ten uitvoer gelegd. Er werd geen hoger beroep ingesteld en Saddam werd bevolen om binnen 30 dagen na die datum te worden geëxecuteerd. De plaats en tijd van de doodstraf worden geheim gehouden totdat de zin is uitgevoerd. Saddam Hussein werd geëxecuteerd door op 30 december 2006 te hangen. En luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis in Jakarta.
Asia shall start a new hoofdstad hebben, de Nusantara hoofdstad. Ligt op de hart van Kalimantan Eiland en het centrale punt van Nusantara Eilanden, van Sabang tot Merauke, van Miangas tot Rote. New Smart Metropolis, de nieuwe Nusantara hoofdstad, een wereldstad voor iedereen.
seperti biasanya, selalu memalingkan wajahmu dari tatapku. Apa kau baik-baik saja? Ada sedikit masalah, tolong ceritakan semuanya. Kita cari jalan keluarnya, dan kini kamu jelas berbeda, berubah dan jauh mendadak. Rindu, rindu, rindu kamu. Ingin, ingin, ingin bertemu, bertemu denganmu kekasih. Tapi selalu saja kau pergi, pergi jauh tak kembali. Sampai kapan kau terus begitu?
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Het ministerie van Milieu en Bosbouw stelt dat de energietransitie een belangrijke rol speelt bij het beperken van de klimaatverandering. Directeur van de mitigatie van klimaatverandering bij het ministerie van Milieu en Bosbouw, Julia Suryanti, zei dat Indonesië een verhoging van de nationaal bepaalde bijdrage of INDC heeft ingevoerd om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, waarbij een van de ondersteunende sectoren het gebruik van broeikasgassen is van nieuwe hernieuwbare energie. In het Mitigating Climate Change evenement dat dinsdag online werd uitgezonden in Jakarta, zei Julia Suryanti dat het gebruik van EBT in 2025 naar verwachting zal stijgen tot 23% en in 2050 zal stijgen tot 31%. Julia Suryanti legde uit dat er minstens die strategieën zijn om tegen 2030 een broeikasgasreductie van 31,89% te bereiken zonder hulp van andere landen. Ten eerste kunt u door het terugdringen van de carbondioxide uitstoot in de energiesector gebruiken maken van biomassa-energie. Ten tweede het gebruik van brandstof met een lage uitstoot, zoals het omzetten van de kerosine in LPG en ten derde de energie-efficiëntie door het gebruik van elektrische voertuigen. Afgezien daarvan, zei hij dat in de lange termijn strategie voor koolstofarme en klimaatveerkracht in 2050 het koolstofreductiescenario in overeenstemming met het akkoord van Parijs. Volgens Julia Suryanti moet het vervoeren van de volumenheffing ook gelijktijdig met de energietransitie in spanningen worden uitgevoerd. Hij zei dat dit hele scenario werd uitgevoerd om in 2060 of eerder dat jaar koolstofneutraliteit te bereiken. Dat was Indonesia.
Voice of Indonesia.
Cinta, cinta pandang pertama, mereka bilang bahagia, namun bukan untuk kita. Kedua kali kamu hampiri aku, pura-pura malu, menahan setiap tingkah agar salah di depanmu, ku berjaga-jaga berjuta-juta rasa.
beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij.
Dan Jaya di lautan pada millennium pertama itu orang Nusantara.
Degenen die in het eerste millennium de overwinning op de zeeën behaalden, waren het Nusantara volk, de Melayu. Ervoor geen Chinees, het is nu. Nadat de landhandelsroutes ontoegankelijk werden, zochten ze naar handelsroutes over zee. Het was op de 11e of 12e eeuw, daarvoor bestond het niet. Ben jij niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? Dat zei hij tegen mij. Ik zei, ik heb in Indonesië nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké?
Kalau istilah PVC itu sepertinya muncul pada abad ke-19, sekitar tahun 1830-an, 40-an, dan itu menandai sejenis layar.
Term PVC lahir around the 19th eeuw, around the year 1830 tot 1840, te zijn verschenen. En het markeert een type zeil dat eigenlijk uit Europa komt, wat imiteert dat als de internationale term schoenen catch of kaft catch is. Het betekent een zeil dat in de richting van de boeg van de boot is vastgemaakt. Het lijkt erop dat deze zeilen voor het eerst werden gebruikt in de westelijke regio's van de archipel, zoals Riau, Belitung enzovoort. Tot het einde van de 19e eeuw werd dit type van zeil steeds meer richting het oosten gebruikt, zodat het zeil ook in Sulawesi terecht kwam en ook hier werd het zeil gewijzigd, wat we tegenwoordig kennen als het Pinisi zeil.
Als archipelland wordt het Indonesische volk uitgedaagd om veerkrachtiger te worden in het omgaan met leven op zee. Een van de gemeenschappen die een scheepvaartsysteem kan runnen en schepen kan bouwen is de Bulukumba gemeenschap, die beroemd is om zijn Pinisi. De term Pinisi werd echter in de jaren 50 bekend en ons legt Horst Liebner, een Duitse scheephistoricus, uit.
Istilah Pinisi itu secara umum baru muncul dalam apa namanya ya?
De term Pinisi verscheen over het algemeen pas in de vroege jaren 50 en 20ste eeuw in de kranten. In 1960 hield de regering van Sukarno een wedstrijd voor soortgelijke boten om kopra van Sulawesi naar Jakarta te vervoeren. En daar in de krant staat nog steeds de vraag, wat is een Pinisi-boot? Omdat de term Pinisi in die tijd nog niet bekend was bij mensen. Want in de archieven van de havenmeester enzovoort worden zulke boten nog steeds Palari genoemd. Er is Palari Solompong, er is ook Palari Tongkonan. De meest voorkomende term Pinisi was in de jaren 80, vooral nadat Pinisi naar Vancouver werd gebracht. Daar veranderde de naam Palari in Pinisi. De term Pinisi waar men momenteel zo trots op is, is dus eigenlijk een uitvinding.
Perahu-perahu yang sebelumnya dinamakan Palari itu mulai dinamakan Pinisi. Jadi istilah Pinisi yang sekarang ini begitu dibanggakan sebenarnya sesuatu ciptaan setelah yang namanya Pinisi itu sudah tidak ada lagi. Thank you.
Kors vertelde ons opnieuw over het gebruik van de term penicie, wat eigenlijk iets nieuws is dat wereldwijd voorkomt en een bron van trots is geworden voor Indonesische zeevaartcultuur.
Ini ingatan masyarakat tidak terlalu tepat. Ada cerita bahwa perahu yang seperti itu yang pertama kali dibangun di Ara itu pada tahun
1906. Het geheugen van de bevolking is niet erg nauwkeurig. Er is een verhaal dat de eerste dergelijke boot in het jaar 1900 in de Ara-regio werd gebouwd. Maar niemand herinnert zich wie hem heeft gebouwd, voor wie enzovoort. En tot aan de Tweede Wereldoorlog werden al dit soort projecten in Nederlandse kranten en havenmeesterarchieven vermeld als palari. Het gebruik van het woord Finicie is dus iets nieuws, iets dat nog niet zo lang bestaat. Maar met de komst van de motorisering en Indonesische zeilboten verdween dat allemaal in de jaren 70. En het is een herinnering waar mensen best trots op zijn. Toen de Finicie Nusantara naar Vancouver werd gebracht, bestelden steeds meer reisorganisaties uit het buitenland dit soort boten. De term Finicie werd er gebracht als een trotse herinnering aan botenbouwers en zeilers uit Nusantara.
Finicie werd bekend bij de wereldgemeenschap sinds zijn eerste expeditie naar Vancouver, Canada in 1986, waar een van de bemanningsleden nog steeds waart. Hij is Rusli, de hoofduitdager die destijds deelnam aan de Finicie Nusantara missie.
Mungkin dari awal, saya waktu itu yang saya cerita tadi, 85 dari tim-tim, saya masuk di kalangan di Kingendok.
Wat ik me herinner was, het in de jaar 5 kwam mijn team in de scheepszwerf binnen. Toen zei ik dat ik naar Canada wilde komen. Ik had nog niet gesolliciteerd. Dan was Philip, de Fransman die toen de supervisor was, die mij ontving. En hij vroeg, wil je naar Canada komen? Ik zei, ja, als je nog meer mensen nodig hebt. Toen vroeg hij, ben je niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? En ik zei, in Indonesië heb ik nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké? Ik had op dat moment dienst aan de machine, maar ook aan het zeil. Naast mij waren er nog 4 andere mensen van Tanah Biru.
Vertrouwend op 2 masten en 7 ontwikkelde zeilen, die Finicie genaamd, is de wens sinds de 12e eeuw de belangrijkste kracht voor de Indonesische zeilers om naar hun bestemming te varen.
Als we alleen op het zeil waren, kan er, afhankelijk van de wind, ieder uur een verandering in de wind treden. Zoals hier, gisteren kon het varen zonder wind, wat normaal gesproken 2 uur duurt, door de wind wel een dag duren. Als je een machine gebruikt, kun je de snelheid berekenen in de uren dat we aankomen. Als je alleen het zeil gebruikt, kun je niet voorspellen wanneer het arriveert.
Nadat we het verhaal van Horst en Rusli hadden gehoord, waren we nieuwsgierig naar het scheepsbouwproces van Finicie. We bezochten ook het Finicie scheepsbouwproject dat momenteel aan de gang is in de stad Makassar. Het ligt niet ver van het Losari Strand. Daar ontmoeten we Haris, een Finicie scheepsbouwer uit Bulukumba. Hij vertelde ons over de Finicie scheepsbouwtechniek die door UNESCO tot werelderfgoed is verklaard.
Kapal Finicie di Banan ini asalnya dari Ara, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mulai tahun sebelum merdeka tahun 1400
definisi skip count out ara Bulukumba Zuid Sulawesi bestaat uit voor 1945. We hebben geleerd deze schepen te maken op basis van de kennis die onze voorouders van generatie op generatie hebben doorgegeven. Zonder enige schriftelijke kennis of techniek bouwen wij schepen uitsluitend op basis van ervaring en worden wereldwijd erkend.
Niet zomaar elk hout gebruiken. Er worden alleen bepaalde houtsoorten gebruikt. Het gaat niet alleen om hout. Er slechten ook de stapen uit die genomen worden bij het bouwen van een penisieschip.
Ja, kayu besi, kayu biti, kayu jati. Tiga soorten jenis hout.
Ja, ijzerhout, bitihout en tikhout. Slechts drie houtsoorten. Deze drie houtsoorten zijn gekozen vanwege hun sterkte. Het schip zal op zee worden ingezet. Het kan niet zomaar hout gebruiken. Vroeger had ik penisie van bitihout, maar nu is het zout zeldzaam. Het is dus niet meer mogelijk. Voor het schip dat wij aan het bouwen zijn, is voor het dek gebruik gemaakt van tikhout.
Toen we bij de scheepbouwplaats aankwamen, zagen we arbeiders hun werk doen. Sommigen waren bezig met het uithakken van de scheepsromp. Sommigen maakten touwen vast om de lege ruimtes tussen de houten planken op te vullen. En weer anderen maakten het hout glad. De scheepsromp stond echter stevig en had de vorm van een bijna voltooid schip. We waren ook nieuwsgierig naar het proces van het schikken van het hout om een schip te maken. Harris vertelde het verhaal verder.
Het begint vanaf de schut. De planken worden één voor één gerangschikt en gaan hier verder nadat de scheepsromp klaar is, waarna de slagtanden worden geïnstalleerd. Nadat de slagtanden geïnstalleerd, werken we met de weg, dan de grond, dan de vloer en tenslotte de kamer. De kamer bestond uit muren en scheidingswanden. Nadat deze op de wieldop is gezet, wordt deze neergelaten en vervolgens wordt de paal rechtop gezet. Nadat de mast klaar is, wordt het slangtouw gemonteerd, daarna het masttouw en tenslotte het zeil.
Als volgens haar is de Penische scheepsbouw alleen maar werd overgedragen zonder een definitief systeem, bleek dat niet het geval te zijn. In zijn onderzoek ontdekte Horst Liebner Tata Talu, een systeem dat werd gebruikt om Penische schepen te bouwen. Dit systeem is alleen bekend bij 12 mensen uit Lemo-Lemo, Bulukumba.
Ada satu hal dan itu intinya dari warisan dunianya itu, yaitu
Er is één ding, en dat is de essentie van zijn werk erfgoed, namelijk wat de productieformule zou kunnen worden genoemd. Veel mensen zeggen dat boten zonder tekening en dergelijke worden gemaakt, maar dat is eigenlijk niet waar. Er is een formule die niet in een afbeelding wordt omgezet, maar in verschillende metingen die op de meter worden vastgelegd. En er worden diverse bangli gebruikt bij boordjes die de maat bepalen, bijvoorbeeld de plek van de haringen in de romp, de lengte van de planken, de plek van het frame enzovoort. Degenen die deze kennis tegenwoordig nog steeds erven, zijn de afstammelingen van het Lemo-Lemo-volk. Ze lijken een formule te hebben genaamd Tata Talu, die boten tot 14 meter lang kan produceren.
Een boot bouwen is niet eenvoudig. en de kennis die al honderden jaren wordt toegepast, is de meest waardevolle erfenis. De kennis die onze voorouders door de eeuwen heen heeft laten zeilen.
Membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit. Secara populer, perahu layar itu diakui sebagai benda ciptaan manusia yang paling rumit yang ada sebelum
Een boot bouwen is een heel, heel ingewikkelde zaak. De zeilboot wordt algemeen erkend als de meest complexe menselijke creatie die bestond voor de industriële revolutie in de 18e eeuw. Dit betekent dat er in de geschiedenis van de mensheid niets is ingewikkeld gebouwd dan een zeilboot. Als we de onderdelen of het aantal objecten in deze boot vergelijken, wat er ook is. Voor zover ik weet, is er 100 keer meer dan een mobiele telefoon. En het zou allemaal moeten werken. En er is nog een punt. Een boot is niet iets rechthoekig, maar ontstaat door bochten. En de bochten moeten harmonieus zijn. Als de bochten krom zijn, zal de boot niet varen. De kennis om deze curven te creëren bestaat dus al 1000 jaar in de archipel en de manier om deze curven te conceptualiseren verschilt niet veel van de schepen die daarvoor bestonden. Deze dingen zijn erg ingewikkeld, dus ze zijn niet bedoeld voor publieke consumptie, omdat ze te ingewikkeld zijn, maar om ze te verdiepen en er iets van te maken om trots op te zijn.
Sebuah di Nusantara sekurang kurangnya sejak 1000 tahun. Dan cara mengkonsepkan kurva-kurva itu tidak jauh berbeda dari kapal-kapal karam yang dari abad ke-10 dengan perahu-perahu yang dibangun pada pertengahan abad ke-20. Hal-hal itu amat-amat rumit. Sehingga bukan menjadi ini baru konsumsi halayak kerana wah memang terlalu rumit. Tetapi untuk apa ya memperdalamnya dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan.
Yang selalu lukis mimpiku sejak lama. Kini tak ada lagi resah jauh darinya. Dia jatuh di pelukku. Dan sajalah kau bermimpi berharap lebih. Tapi nyatanya selama ini dia denganku. Berapa musim telah ku nantikan, kini saatnya dia milikku. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua. Kau sama ini aku yang menjaganya. Halusinasi, kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya. Oh,
tahu tentang dirinya. Pundak ini telah jadi saksi tangis tawanya.
Kau kan cuma sahabat baiknya yang memendam rasa kepadanya. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua.
Kau selama ini aku yang menjaga. Siapa yang akan dipilihnya?
Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan bermimpi,
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua.
Kau sama ini aku yang menjaga.
Siapa yang akan dipilihnya? Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan bermimpi,
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya.
Het programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Beste luisteraars, de Diversen van vandaag getiteld de film Jiwa Jagat Jawi win een Golden Prize op de ITFFA 2023. Luisteraars, er is een trots nieuws van Indonesische filmmakers, waar de film Jiwa Jagat Jawi de Gold Award won op het International Tourism Film Festival Afrika, ITFFA, in 2023. International Tourism Film Festival Afrika is een van de bekende filmevenementen die het belang van toeristische promotie benadrukt, zowel in Afrika als over de hele wereld. Internationale professionals op het gebied van toerisme, marketing en de filmindustrie beoordelen als juryleden werken op basis van verschillende criteria, waaronder impact, creativiteit, geluid, stijl, onderwerp, verhalen, vertellen en doeleffectiviteit. In deze prijs strijden 378 films uit 59 landen om de Gold Award. Losers, de film Jiwa Jagat Jawi vertelt over de levensfasen afgebeeld op de reliefs van de Borobudur-tempels als het universeel boek van het menselijk leven. Dit relief illustreert de manier van leven van de mens die niet gebonden is aan één religie en overtuiging, op de reis van het bezoeken naar grote vrede in de historische cultuur van het land Java. Deze film, geproduceerd door Wonderful Indonesia, geregisseerd door Ivan Handoyo, won een Gold Award op de ITFFA 2023 in de categorie Tourism Destination Regional International. The Minister van Toerisme en Creatieve Economie, Sandiaga Uno, zei dat deze onderscheiding een teken was dat de promotie van de toeristische sector en de creatieve economie in Indonesië globaler en versterkt zou kunnen worden. Bovendien wordt verwacht dat deze prestatie ook een drijvende kracht zal zijn voor de verbetering van de paragraafsector in het land. Ondertussen hoopt Nima de Ayu Martini, adjunct voor marketing bij het ministerie van de Toerisme en Creatieve Economie, dat deze prijs het imago van Indonesië op het wereldtoneel kan versterken en het aantal buitenlandse toeristenbezoeken kan verhogen om dit jaar de doelstelling van 8,5 miljoen bezoeken te breken. Beste luisteraars, dat was de versie van Indonesië van vandaag. Tot ziens!
Shall start a new hoofdstad hebben, de Nusantara hoofdstad. Ligt op de hart van Kalimantan Eiland en het centrale punt van Nusantara Eilanden, van Sabang tot Merauke, van Miangas tot Rote, New Smart Metropolis, de nieuwe Nusantara hoofdstad, een wereldstad voor iedereen.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, zijn we weer terug in de muziekhoek van Indonesië. En vandaag presenteren we een nostalgische popliedjes van Fatur. Fatur betrad de Indonesische muziekindustrie met de muziekgroep Java Jive als de zanger. Na het brengen van 4 albums met Java Jive, koos Fatur er echter voor hem om af te treden. In hetzelfde jaar schoot Fatur's naam als soloist omhoog door het nummer Kulakukan Semua Untukmu in duet met Nadila. Voordat Fatur het nummer Kulakukan Semua Untukmu uitbracht en voordat hij zich afscheidde van Java Jive, had Fatur al zijn eerste soloalbum uitgebracht. Het steunpilaarnummer op het album is getiteld Selalu Untuk Selamanya, dat in 1997 werd uitgebracht. Luisteraars, hoe is het nummer? Dit is Fatur met Selalu Untuk Selamanya. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Cinta yang tak pernah berakhir,
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentie kortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebook-pagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!